Radio 1. Radio 1. Ruud Joos en Benedict Coussement.
De ochtend.
Wij praten verder over dat nieuwe feit van gisteravond, namelijk dat ons land het AstraZeneca-vaccin voorlopig niet zal toedienen aan 55-plussers.
Nee, van het Europees Geneesmiddelenagentschap mocht het, maar ons land kiest er inderdaad voor om het enkel toe te dienen aan mensen tussen de 18 en de 55. Daarmee is ons land ook niet alleen in Europa, maar al het zevende land dat het vaccin dus niet zal toedienen aan wie ouder is dan 55. Dat is een goede beslissing, zei viroloog Johan Nijts gisteren in ter zake.
Ik denk dat het de juiste beslissing is. Ik denk de beste vaccins, Moderna en Pfizer, 94-95% werkzaamheid, hou die voor de meest kwetsbare mensen, de oude mensen in onze maatschappij. En ja, dit vaccin van AstraZeneca weten we, dus ik heb net gezegd, 62% werkzaamheid, dat is al wat. Maar, en er komen natuurlijk nog nieuwe data, ook is een Amerikaanse studie bij 65-plussers, maar ik verwacht absoluut niet dat dat plots beter werkt bij ouderen dan bij mensen tussen 18 en 55.
Maar ongetwijfeld zal dit dus een effect hebben op de vaccinatiestrategie. De grote vraag is nu, zal dit iets veranderen aan de voorrang?
Ja, en de vraag die veel mensen zich stellen, duidelijk ook onze luisteraars, waarom ligt die grens op 55 en niet op 65?
Mm-hmm. Ilse bijvoorbeeld is zelf een prille zestiger. Hij stelt zich inderdaad ook vragen bij die leeftijd, want eerst werd gezegd, het is onduidelijk of het werkt bij 65-plussers. Maar nu blijkt plots dat het vaccin niet zal worden toegediend vanaf 55. En ze vraagt zich dus af, ja, wat met die groep tussen 55 en 65 voor dat vaccin van AstraZeneca. De voorzitter van de PS, Paul Magnet, die stelt voor in La Libre en in La Diage vandaag. Waarom gebruiken we het niet gewoon voor de studenten, als we het dan toch niet willen gebruiken voor de meest kwetsbaren? En in onze app ook vragen van luisteraars over de effectiviteit. Waarom gaan we verder met een vaccin dat maar 62% werkt? Is het wel een goed plan om dat te geven aan het meest actieve deel van de bevolking?
Veel ongerustheid lees ik ook over de prioriteiten.
Ja, dat blijft een moeilijke discussie, denk ik. Waarom leerkrachten bijvoorbeeld geen voorrang geven, vraagt iemand. Want het beleid wil alles op alles zetten om scholen open te houden. En ook iemand met een zieke dochter, maar zij is pas 16. Mm. Ze heeft de ziekte van Crohn, wacht ook al 10 maanden op psychiatrische hulp. Het is een lange lijdensweg, laten die ouders weten. Maar wanneer zou zij dan haar prik krijgen? Binnen welke categorie valt zij?
Heel veel belangrijke vragen. Wij spelen die maar wat graag door aan onze federaal minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke. Goedemorgen, meneer van den Broeke.
Goedemorgen.
Zullen we beginnen met AstraZeneca? Hè? Meer dan 7 miljoen dosissen heeft ons land besteld. En gisteravond zei u voorlopig, ik denk dat ik dat er moet bij zeggen, voorlopig gaan we dat niet gebruiken voor 55+. Legt ons eens uit, eerst werd er gezegd 65+. We zien dat bij heel wat luisteraars ook wat onzekerheid teweeg brengt. Wat is het nu en vanwaar die keuze op 55?
Wel, de grens is op 55 gelegd in het advies dat de Hoge Gezondheidsraad geeft. Zij zeggen dat het AstraZeneca-vaccin een hele nuttige, goede rol kan spelen in de vaccinatie van mensen tussen 18 en 55 jaar. Maar of dat ook zo'n nuttige rol kan spelen als je mensen boven de 55 jaar wil vaccineren, ja, dat weet men niet met zekerheid. En de reden is dat het gewoon onvoldoende uitgetest is. De groep waarop dit uitgetest is eigenlijk niet groot genoeg om te zeggen, we weten dat met zekerheid. Ja, als je met zekerheid weet dat het heel nuttig en goed is voor mensen beneden de 55, dan is het logisch dat je daar eerst begint te gebruiken. We sluiten inderdaad niet uit dat we binnen een aantal weken, misschien op basis van de Britse ervaring, waar men bezig is met AstraZeneca, ook bij oudere mensen. Mm-hmm. Op basis van die ervaring zullen we misschien binnen vele weken zeggen, oh, dat blijkt toch wel een goede bescherming te geven. Maar nu weten we dat niet. En dus is de beslissing van dat te gebruiken voor mensen die jonger zijn dan 55. Dat betekent inderdaad dat de vaccinatiecampagne moet herbekeken worden. En dat gaan we ook doen. De taskforce gaat vanavond vergaderen, maar we gaan al een eerste gedachtenwisseling daarover hebben met de ministers van Volksgezondheid, met Wouter Beke, met zijn Franstalige collega's. Dadelijk om 8:00 gaan we discussie daarover starten. Maar eigenlijk moet het hele vaccinatieplan opnieuw eens grondig bekeken worden. Ja. En ik vrees eerlijk gezegd, alhoewel ik weet dat dat ongelooflijk vervelend is voor de luisteraars,
u heeft nog geen antwoorden.
Nee, dat zal niet herbekijken.
Want het plan was, hè, we hebben heel wat van die AstraZeneca-vaccins besteld natuurlijk, maar als dat niet voor de groep 55 en 65-plussers is, die, en dat hebben we hier nu voor ons, hè, die komen vanaf maart, april aan de beurt, dat was toch het plan. Ja, is er dan genoeg om met hen meteen te starten? Want de bedoeling is natuurlijk zo snel mogelijk, hè?
Wel, we gaan geen tekort hebben aan vaccins uiteindelijk. We krijgen vanaf april belangrijke extra leveringen van Pfizer. Dat gaat over 4,4 miljoen dosissen voor de periode april-juni. En ondertussen lijkt de productie van Pfizer toch wel goed te lopen. Dus daar zijn we optimistisch over. We hebben vorige week beslist om nog eens 3,8 miljoen dosissen van het vaccin Moderna bij te kopen. Dat is voor 1,9 miljoen mensen. Die komen pas vanaf juni. Maar dus met andere woorden, we zijn ons echt wel aan het veiligstellen wat betreft de hoeveelheid vaccins. Maar natuurlijk, we zouden liefst zo snel mogelijk
die timing,
de meest kwetsbare mensen vaccineren.
Stel dat AstraZeneca wel goed was geweest, kan nog zo blijken, maar goed dat we die beslissing anders hadden kunnen nemen, dan hadden we sneller meer kunnen doen, toch?
Ja, inderdaad. We zouden graag zoveel mogelijk mensen, en zeker mensen die kwetsbaar zijn voor COVID-19, zo snel mogelijk vaccineren. Dat is ook de essentiële voorwaarde om het normale leven terug te kunnen openen. En het is als je voldoende mensen, en zeker voldoende kwetsbare mensen, gevaccineerd hebt, dan kan je stap voor stap het normale leven terug openen. Dan kunnen ook jonge mensen hun vrijheid terug herwinnen. En daar kijken we natuurlijk met z'n allen naar uit. Ja. Dus hoe sneller je dat kan doen, hoe beter. Dat is duidelijk. Maar we leven op dat vlak met veel onzekerheid. We hebben dat nu weer gezien. We zijn overigens ook onzeker, nog altijd, over de hoeveelheden die we gaan krijgen van AstraZeneca. Wat we weten is dat er volgende week 80.000 dosissen AstraZeneca gaan toekomen. De week daarna meer dan 200.000. Maar ja, tussen dit en einde maart zullen er toch minder leveringen komen dan wat we initieel als belofte gekregen hadden. Dus dat blijft een grote onzekerheid. En deze campagne, ja, jammer genoeg, die zullen we voortdurend wel even moeten herbekijken. Ja, dat is rijden en omzien, die vaccinatiecampagne.
Bol van de onzekerheid inderdaad. En wij merken ook onzekerheid bij iedereen een beetje. Want ja, het risico is er nu wel. Met dat soort nieuws, ook al probeert iedereen dat goed te duiden, maar dat je een groep krijgt die de goede vaccins krijgt, of dat al sinds zo aanvoelt, en een groep die de minder goede vaccins krijgt. Dat voelt een beetje onwennig.
Ja, maar ik vind dat je daar een beetje moet mee opletten. Een vaccin is nuttig of is het niet nuttig. AstraZeneca wordt door de experten in de Hoge Gezondheidsraad beschouwd als een nuttig vaccin. De vraag is, hoe gebruik je het? Voor wie gebruik je het en hoe leg je dat aan boord? Wie nodig je uit om dat vaccin te laten inenten? Daar ga ik nu niks over zeggen, want dat gaan we precies bespreken. Maar dat het een nuttige rol kan spelen, dat staat eigenlijk buiten discussie. Maar ik begrijp wel dat de onzekerheid weegt. Ze weegt op iedereen. De onzekerheid rond hoe gaat dat nu met dat virus gaan? Krijgen we dat genoeg achteruit geduwd, dat virus? De onzekerheid over de vaccinatie. Het is natuurlijk zo dat vroeger vaccins, bijvoorbeeld tegen griep, die werden ontwikkeld gedurende jaren en jaren. Dat waren periodes van soms 10 jaar en dan wist men alles erover, dan was men heel zeker. En nu maken mensen mee dat je eigenlijk wetenschappelijke ontwikkelingen ziet op het moment zelf, productieproblemen hier en nu, omdat alles heel snel moet gaan. En we willen ook dat het snel gaat, maar de prijs van die snelheid en van de wil om snel te gaan is inderdaad die hele vervelende onzekerheid dat je vaak toch nog eens moet omkijken en beslissingen herbekijken.
Meneer minister, kunnen we even praten over de volgorde? Al zal u daar geen sluitend antwoord op kunnen geven, maar wij zien daar heel veel vragen over komen natuurlijk. We zien ook meneer Magnet in de kranten. We kunnen AstraZeneca dan gebruiken voor studenten. Wouter Beke zei gisteren, van oud naar jong. Maar goed, als we even te weinig vaccins hebben om aan oudere mensen te geven, geven dan jongeren voorrang. Is dat wat vandaag wordt besproken?
Wel, ik wil een beetje geduld vragen van iedereen. Ik weet dat het vervelend is, maar laat om te beginnen experten in vaccinatie in de taskforce die daarover vanavond vergadert, dat is allemaal goed in kaart brengen. Want het gaat over de hoeveelheden, de kwaliteiten, de noden. En laat ons dan goed afwegen welke beslissingen we nemen. Maar ik wil om te beginnen toch een misverstand uit de wereld helpen. Als je jonge mensen, studenten bijvoorbeeld, perspectief wil geven op een normaal leven en op de vrijheid die ze nodig hebben, dan is het niet zo dat je per se die jonge mensen eerst moet vaccineren. Wat je moet doen is ervoor zorgen dat voldoende snel een voldoende grote groep in de hele samenleving, en met name een kwetsbare groep, gevaccineerd is, zodanig dat je zo geen uitslaande brand meer krijgt, waarbij de ziekenhuizen volstromen met zieke mensen. Dat moet je doen. Je moet ervoor zorgen dat je je gezondheidszorg veiligstelt, dat je kwetsbare mensen beschermt. En dat is de voorwaarde waarop de hele samenleving, jonge mensen en oudere mensen, hun vrijheid kunnen herwinnen. Dus je moet een beetje onderscheid maken tussen de vraag, wie vaccineer ik? En wie profiteert uiteindelijk van het feit dat er gevaccineerd wordt? Iedereen kan profiteren van het feit dat we goed vaccineren, ook al ben je zelf nog niet gevaccineerd, ook al duurt dat nog even. Dat wil nu niet zeggen dat jonge mensen tot het laatste moeten wachten, dat is ook nooit gezegd. Maar het wil wel zeggen dat we goed moeten nadenken, hoe kunnen we zo snel mogelijk, zoveel mogelijk en liefst de meest kwetsbare mensen vaccineren.
Ik hoor u pleiten voor geduld en u legt het nu allemaal zeer zorgvuldig uit. De vraag is, wij horen bijvoorbeeld bij huisartsen dat er hoop is gecreëerd, dat dat niet kan waargemaakt worden. U zegt zelf al, ja, het is een motor waar je aan sleutelt terwijl de auto aan het rijden is. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar die aankondigingspolitiek, die is wel een probleem, denk ik, voor veel mensen. En dat slaat de motivatie een beetje weg.
Wel, dat mensen aan de jojo in de berichtgeving niet meer uitraken, bereik ik. Maar als je nu nuchter de feiten op een rij. Toen ik de eerste keer het vaccinatieplan in het parlement heb voorgesteld, lag er een kalender die, als je die vergelijkt met waar we nu staan, minder goed was. We zijn beter bezig. We zijn nog altijd op voorsprong op wat eerst was voorgesteld. En ik neem aan dat mensen dat daar de weg in kwijt zijn en dat niet beseffen. Dus hoeven dat ook niet te beseffen. Maar er is geen aankondiging geweest van iets wat we nu niet waarmaken. Eigenlijk is het het tegendeel. We liggen voor vandaag. We liggen voor op het plan dat in het parlement is voorgesteld in het begin van januari. En dat is een goede zaak. En de vaccinaties, ja, die gaan gestaag door. Maar ik begrijp wel dat mensen er tureluurs van worden, van al die berichten. Dat begrijp ik wel.
Vandaag wordt er veel vergaderd. Ik weet niet of wij vandaag of vanavond al iets zullen horen van resultaten uit die vergaderingen?
Nee, dat gaat niet zo snel gaan. Dus ik denk dat wij gaan straks een eerste gedachtenwisseling hebben. De taskforce gaat vanavond vergaderen. Als zij vanavond in staat zijn om echt een nieuw plan in elkaar te timmeren, ja, dan gaan we dat de komende dagen bespreken. Maar beter een beetje geduld
en dan
een goede
informatie
beslissing nemen, dan overhaast een domme beslissing nemen.
Want bijvoorbeeld, opeens zijn er nu mondmaskers. Hè. Gisteren kwam het advies om dat op kantoor ook te blijven dragen. Heel veel mensen reageren, deden we dat dan nog niet? Hè? Ik denk dat dat op veel plekken ook gewoon gebeurt. Is dat een aanbeveling of een verplichting geworden intussen?
Wel, mondmaskers zijn eigenlijk de regel. Hè. In gesloten ruimtes waar veel mensen samenkomen, winkels, maar ook postkantoren bijvoorbeeld. En de enige uitzondering op die hele goede regel, dat je mondmasker draagt als je binnen bent met andere mensen, tenzij in je eigen gezin, de enige uitzondering op die goede regel zijn eigenlijk bedrijven. Nu natuurlijk, vandaag verplichten we telewerk, dus je mag alleen naar je bedrijf gaan als het echt niet anders kan. Maar ook daar moeten we toch wel voorzichtiger zijn. En er ligt dus dit advies, het is een advies dat gegeven wordt, waarbij men zegt, ja, eigenlijk zien we heel veel besmettingen toch vandaag in bedrijven, op de werkvloer. En dat komt omdat mensen misschien, ja, toch samen een koffietje drinken, mondmasker gaat dan af, samen de lunchpauze nemen. Of omdat mensen in ruimtes zitten die niet goed geventileerd zijn, en ondanks het feit dat ze een beetje afstand houden, gaat het virus toch over. En dus is de conclusie, het is beter van ook daar, als je toch moet gaan werken, als regel te nemen, draag het mondmasker. En ja, als je een sigaretje gaat roken, wat op zichzelf ook al niet gezond is, maar als je dat wil doen, je doet dat buiten alleen. Koffie- en lunchpauzes, let op voor besmettingen en probeer dus in de regel dat mondmasker te dragen. Dat is een advies en de verwachting is dat de werkgevers en de vakbonden dat samen ernstig bekijken. Ik wil ze daartoe uitnodigen. We gaan dat niet in een wet gieten of zo, maar dat is bijvoorbeeld iets dat wel zou kunnen passen in de gids die er nu al is voor hoe je in bedrijven omgaat met veiligheid tegen corona.
Over wetten en pandemiewetten moeten we misschien op een ander moment even praten, minister Van den Broeke. Maar eerst nog even de cijfers. Ik haal die van vandaag er even bij.
Ja, over pandemiewetten is veel onzin verteld de voorbije dagen, waar ik zelf van schrok. Ik moet zeggen dat men is bezig geweest over een wet die ik heb ingediend, maar die ik helemaal niet heb ingediend, hoor, denk ik. Maar goed, we gaan het daar een andere keer over.
Daar zullen we een andere keer uitgebreid over praten, want er zijn nog heel veel concrete vragen. Hè. Die cijfers, het gemiddelde aantal overlijdens daalt met 21%, ziekenhuisopnames dalen met 10%. Wij hoorden meneer Hens zeggen, we mogen toch ook eens zeggen dat het voorlopig redelijk goed gaat. De Britse variant geen 65% besmettelijk, maar eerder tussen de 40 en de 50. Er wordt over een derde golf gesproken, maar tegelijkertijd blijft die toch redelijk onzichtbaar. Wat moeten we nu vinden? Wat moet iedereen vinden die nu aan het luisteren is? We zijn toch goed bezig?
Wel, het goede nieuws is inderdaad dat het aantal mensen wat opgenomen wordt in ziekenhuizen, dat ligt nog hoog. We spreken nu gemiddeld over 117 mensen per dag de voorbije week. Maar dat is wel aan het dalen en dat is wel belangrijk. Dat daalt traag, maar het is goed dat het daalt. Het zou sneller mogen dalen, maar het is goed dat het daalt. Dat is eigenlijk goed nieuws. Langs de andere kant, we zien meer besmettingen en zelfs veel besmettingen. Maar het is natuurlijk ook zo dat we nu, terecht denk ik, ook wel meer aan het testen geweest zijn.
Mm-hmm.
Nu, al bij al blijft het een hele fragile situatie. Want inderdaad, die Britse variant, die rukt wel op. Die is meer besmettelijk. Als we onze beschermingsmaatregelen goed houden, dan heeft die geen kans. Die is meer besmettelijk, maar we kunnen ervoor zorgen dat die extra besmettelijkheid geen kans krijgt. Maar dan moeten we natuurlijk onze beschermingsmaatregelen volhouden, hoe vervelend dat ook is.
En dan
als er gaten in onze verdediging komen, dan wordt die Britse variant, die besmettelijker is, echt wel een groot gevaar. Maar als we geen gaten in de verdediging laten komen, dan kunnen we uitkijken naar een gestadige verbetering, maar we zullen wel de huidige maatregelen nog een hele tijd moeten volhouden, hoe vervelend dat ook is. Maar ik zie het wel, wat hospitalisatie betreft, nu stilletjes aan de goede kant op gaan, geleidelijk. En dat is eigenlijk goed nieuws, dat geeft wel hoop. En dat is ook wel het resultaat van het feit dat we in België, meer dan andere landen, een heel stabiel beleid hebben gevoerd. Zo geen jojo-politiek, zoals in andere landen gebeurt. Dat is daar wel het goede resultaat van, denk
ik. U zegt, dat geeft hoop. Ik denk dat veel mensen dat ook zo ervaren als het de goede kant uitgaat. Hoop is belangrijk om te blijven motiveren. Vraag is dan, u zegt, er mogen geen gaten in komen. Die maatregelen gaan moeten blijven. Kan er hier en daar iets, dat is een vraag die heel veel mensen zich stellen, wanneer het bijvoorbeeld gaat over die kappers, en dat wordt een soort symbool van veel meer, hè, tegelijkertijd. Het gaat eigenlijk over meer dan een kapbeurt, lijkt mij intussen.
Ja, en daar moeten we nu toch goed over nadenken. We hebben een afspraak gemaakt dat we gaan nadenken en een beslissing gaan nemen over de kappers volgende vrijdag. De vaststelling is dat, veel mensen toch wel heel erg nood hebben aan de kapper. Mensen durven zich gewoon niet meer tonen. Mensen voelen zich daar slecht bij. Nog los van het feit dat de kapper natuurlijk ook zijn broodwinning kwijt is. En dus het gevoel leeft dat dit toch echt wel een grote nood aan het worden is. En dat gaan we vrijdag bekijken. Maar ik ga niet vooruitlopen op de beslissing. Omdat het echt wel afhangt van de beoordeling van waar we staan met het virus en met de epidemie. Maar dus dat is toch een op zichzelf staande wat bijzondere kwestie. Op een bepaald moment wordt naar de kapper gaan voor sommige mensen echt wel hard nodig om zich nog goed te voelen.
Okay.
En dat zou dus niet mogen gezien worden als het begin van een hele reeks versoepelingen. Want dat zou zeer onvoorzichtig zijn. Het is toch een beetje als een schuur waar droog hooi in ligt. Als er de brand in slaat, is die niet meer te stoppen. En daar moeten we dus heel erg voorzichtig mee omgaan. We mogen geen nieuwe uitslaande brand krijgen. Dat risico is er nog wel.
Want het vuur is in de buurt.
Maar als we onze maatregelen volhouden, dan vermijden we dat risico.
Oké, het vuur is in de buurt. En zo zijn we weer vervallen in beeldspraak, maar we begrijpen het allemaal. Dank u wel, minister Frank van den Broeke. En ik denk dat u over een negental minuten al begint. Zal een Zoom-vergadering zijn zeker? Of een
Teams-vergadering?
Oké. Veel werk vandaag. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Dag.